Goedemorgen, broers en zussen, hier in ons midden, maar vooral ook thuis. Ik mag u in allen een hartelijk welkom heten in deze eredienst. Zoals u deze week ook al in Scipio heeft kunnen lezen, zullen tijdens de aankomende diensten, dus ook vandaag, geen gemeenteleden meer uitgenodigd worden. Dat wil zeggen dat alleen nu vandaag hier gemeenteleden aanwezig zijn die ook echt een rol spelen in het tot stand brengen van deze dienst. Het is wel een mooie gedachte om dat we in de wetenschap zijn, dat we digitaal, maar bovenal in Christus verbonden zijn met elkaar. En juist in deze tijd kunnen we ook als leden van Christus gemeenschap en daarom ook zijn voor elkaar en die onderlinge verbondenheid opzoeken. En vanochtend zoeken we die verbondenheid in deze eredienst, waarin Jacco Hotland ons voor zal gaan. De collecte vanochtend is voor operatie mobilisatie voor de gemeente Oost. En voor West zal het zijn voor Hart van Zending. En tijdens de collecte zal daar ook een filmpje voor getoond worden. Dan een berichtje van de kinderbijbelclub van Oost en West. Via de mail hebben de ouders al wat materiaal binnengekregen om vandaag ook mee aan de slag te gaan. En op deze manier kunnen we toch verder gaan met het paasproject Ken jij mij? Het thema vandaag is... heb je nog hoop voor mij aan de hand van enkele teksten van Matthäus? Gemeenteleden van Oost hebben afgelopen week ook een uitnodiging ontvangen voor een digitale ontmoeting en een preekbespreking. Dat is deze middag om 2:00 via Zoom. En aan de hand van enkele gespreksvragen gaan we dan in kleine groepjes uit elkaar. Voor vragen en aanmeldingen kunt u terecht bij de familie Jager. Aanstaande dinsdag is er ook weer een mogelijkheid om elkaar te treffen. Dan via een online vesper. Deze begint om 7:15 vanuit de CGK, de Bethelkerk. De link naar deze dienst kunt u ook vinden op Scipio. Daarnaast nodigt de kerkraad u graag uit voor een eredienst op Goede Vrijdag aanstaande. Om juist ook in deze tijd stil te staan bij het lijden dat Jezus voor ons ondergaan heeft. Deze dienst begint om 7:30 en kunt u weer volgen via deze stream. Aanstaande paaszondag zouden we graag met u het avondmaal willen vieren. In deze tijd van niet samen kunnen komen is het echter niet mogelijk om dat op de gebruikelijke manier te doen. Er zijn al wel enkele vervangende opties gesuggereerd. Beide kerkraden willen hier graag een weloverwogen besluit over nemen. En daarom is ervoor gekozen om de aanstaande avondmaalsviering, dus van aanstaande zondag, niet door te laten gaan. We hopen en bidden uiteraard dat we op korte termijn ook hiervoor een passende oplossing mogen vinden, zodat we daar ook elkaars verbondenheid weer mogen ervaren. Dan wens ik u namens beide kerkraden een hele gezegende dienst toe.
Goedemorgen, hartelijk welkom jullie die hier in dit gebouw nu zijn, maar verreweg de meeste mensen zullen nu voor de buis zitten, zal ik maar zeggen. Hartelijk welkom als jij met ons verbonden bent deze ochtend in deze dienst. Zullen wij aan het begin van deze dienst eerst onze afhankelijkheid van de Heere God belijden. Groet van de Heer aan jullie overbrengen. Genade is er voor u en voor jou. En vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. We mogen nog steeds erediensten houden in een hele andere vorm. Maar het wordt ook wel genoemd, laten we de lofzang gaande houden. Door toch deze diensten te hebben. Laten we de lofzang op God gaande houden. Laten we dat concreet doen met het zingen van Psalm 146, vers 1, 3 en 4. Laten we nu eerst samen in gebed gaan, naar onze hemelse Vader gaan en direct aansluitend aan ons gebed zingen we opwekking 717. Stil, mijn ziel, wees stil. Laten we samen danken en bidden. Heere God, onze Vader in de hemel, dank u wel voor de nieuwe dag. Dank u wel, Heere, voor het mooie weer, de heldere hemel, de heerlijke zon. Het is lente. Maar er is ook veel verdriet en ongerustheid. We danken u, Heere God, dat wij ondanks alles toch kunnen samenkomen. Al is het op een andere manier dan anders. Maar we geloven dat u ons allemaal ziet en kent. Meer dan anders beseffen we dat we maar onmachtige mensen zijn. Nu wij als mensheid ineens geen afdoende antwoord hebben op ziekte die de hele wereld overgaat. Meer dan anders, dieper, beleefder, intenser zeggen we, waar komt onze hulp vandaan? Mijn hulp is van u, de Heere, die hemel en aarde gemaakt hebt. Heere God, wij bidden u of u deze dienst ook wilt zegenen. Mag uw woord klinken, uw woord dat troost en houvast geeft en vrede in ons hart. Een vrede die nergens anders dan alleen bij u te krijgen is. Heere God, wilt u uw Heilige Geest geven, hier en bij de mensen thuis, in ons hart. En geef dat we ons richten op Jezus Christus, die is gestorven, begraven en opgestaan. Het is de week voor Pasen. Alles is anders, maar uw woord blijft tot in eeuwigheid. We bidden voor de kinderen, die ook mee luisteren of meekijken nu, dat ze ook mee kunnen doen met het Paasproject, Heer. En misschien ook kunnen luisteren naar het kindmoment straks. We bidden voor iedereen die meekijkt en luistert, waar ook, hier in Veenendaal of op een heel andere plek. Heer, wilt u ons, die hier zijn in dit gebouw, helpen en zegenen. Om Jezus wil. Amen. Zullen we nu het woord van de Heere God openen en samen uit de Bijbel gaan lezen. Twee gedeelten uit Genesis. Genesis 8 vers 1 tot 22 en Genesis 9 vers 12 en 13. Daar gaat het eerste deel van de preek over. En het tweede deel van de preek gaat over Johannes 14 vers 1 tot 6. Na de Bijbellezing zingen we uit het gereformeerd kerkboek 152 over de geschiedenis van Noach, waar we ook over lezen. Het water steeg wel hoog, de versen 1, 2, 3 en 4. Dan is er een kindmoment. Dat kindmoment is van tevoren opgenomen en wordt nu getoond. En daarna zingen we het gereformeerd kerkboek 152 vers 5. We beginnen nu met het lezen uit Genesis 8 vers 1 tot 22. De zondvloed is geweest. Toen dacht God weer aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde. Na 150 dagen begon het te zakken. Op de 17e dag van de 7e maand liep de ark vast op het Ararat-gebergte. Het water zakte voortdurend verder en op de eerste dag van de 10e maand werden de toppen van de bergen zichtbaar. Na verloop van 40 dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht open en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. Vervolgens liet hij een duif los om te zien of het water verder gedaald was, maar de duif kon nergens een plekje vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten en kwam bij hem terug in de ark, want overal op de aarde was nog water. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en nam haar weer bij zich in de ark. Hij wachtte nog 7 dagen en liet de duif toen opnieuw los. Tegen de avond kwam ze bij hem terug. Met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gedaald was. Weer wachtte hij 7 dagen en daarna liet hij de duif nogmaals los. Ze kwam niet meer bij hem terug. In het 601e jaar van Noachs leven, op de eerste dag van de eerste maand, was het water van de aarde verdwenen. Noach maakte het dak van de ark open en keek rond. De aarde was drooggevallen. Op de 27e dag van de 2e maand was de aarde droog. Toen zei God tegen Noach: ga de ark uit, samen met je vrouw, je zonen en de vrouwen van je zonen. Laat ook alle dieren die bij je zijn naar buiten gaan. Vogels, vee en alles wat op de aarde rondkruipt. Ze moeten weer vruchtbaar zijn en talrijk worden en de aarde bevolken. Hierop ging Noach naar buiten, samen met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen. Ook alle dieren gingen de ark uit, soort bij soort, alle vogels en alles wat op de aarde rondkruipt. Noach bouwde een altaar voor de Heer. Daarop bracht hij brandoffers van al het reine vee en alle reine vogels. De geur van de offers behaagde de Heer en hij zei bij zichzelf: nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens, want alles wat de mens uitdenkt van zijn jeugd af aan is nu eenmaal slecht. Nooit weer zal ik alles wat leeft doden, zoals ik nu heb gedaan. Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten. Zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht. Nooit komt daar een einde aan. Dan hoofdstuk 9, de versen 12 en 13. En dit, zei God, zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie. Ik plaats mijn boog in de wolken. Die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. En dan lees ik nog graag met jullie uit het Nieuwe Testament, Johannes 14, vers 1 tot en met 6. Jezus zegt, vlak voordat hij wordt gevangen genomen. Hij heeft net gesproken over zijn afscheid en zijn sterven. Wees niet ongerust, zegt hij tegen zijn leerlingen, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. Toen zei Thomas, wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer. Hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Tot zover de Bijbellezing.
Zul je denken, het is toch bijna paasfeest, dan denk ik toch aan de opstanding van de Heer Jezus. Wat heeft Noach nou met de Heer Jezus te maken? Wat is de overeenkomst? De geschiedenis van Noach is wereldberoemd, echt wereldberoemd. De mensen waren in de tijd heel slecht, de wereld was slecht, alles was slecht. En God had er genoeg van. Er waren maar weinig mensen die op God vertrouwden. Dat waren Noach en zijn vrouw en zijn drie zonen en zijn schoondochters. 8 mensen. God zegt tegen Noach, bouw een ark. Dat is een waarschuwing voor de mensen. En Noach bouwt die ark. Al die jaren lang is hij bezig met een grote boot. Als de ark af is, zijn er steeds weinig mensen die op God vertrouwen. Alleen Noach en zijn vrouw, zijn drie schoondochters en zijn drie zonen. 8 mensen in totaal. Op de 17e dag van de 2e maand gaat Noach de ark in. Met zijn gezin. Maar niet alleen met zijn gezin. Hij neemt ook heel veel dieren mee. Reine dieren en onreine dieren. Van alle reine dieren neemt hij 7 paarden mee. 40 nachten lang. Het topje van de berg is niet meer te zien. En na ongeveer een jaar, op de 27e dag van de tweede maand, mag Noach uitademen van God. De Heere God zegt: Noach, je mag weer op de aarde. Het is weer veilig. En wat is nu het eerste wat Noach doet? Hij bouwt een altaar en hij brengt een offer van de reine dieren die God zelf meegegeven had. En God zegt tegen Noach: Noach, dit is een nieuw begin, een nieuw leven. Noach bracht dus een offer. En God zei ook tegen Noach: ik beloof je dat er nooit meer zo'n grote storm en zoveel regen zal komen dat de aarde zal verdelgen. Zie je de overeenkomst al een beetje met de Heer Jezus? De Heer Jezus heeft ook een offer gebracht. Niet van dieren. Nee, hij gaf zijn eigen lichaam als offer. Hij redde ons van de dood. En de Heer Jezus zegt tegen ons: ik heb mijn leven gegeven voor jouw leven, voor een nieuw leven. Ik doe wat ik heb beloofd. God heeft tegen Noach gezegd dat hij de regenboog als teken heeft gegeven. Elke keer als de regenboog in de lucht staat, denkt God eraan wat hij beloofd heeft. En dat is voor ons een teken. We gaan nu weer terug naar het boefje. Zie je wat er is gebeurd? Ik zie prachtige kleuren. Alle kleuren van de regenboog. En iedere keer als wij de regenboog zien, dan denken we aan wat God beloofd heeft. Hij is trouw. Hij doet wat hij belooft.
Waar de preek over gaat van morgen is Genesis 8, de versen 20 tot 22 en Johannes 14, vers 1 tot 3. Ik zal nog één keer lezen deze versen. Noach bouwde een altaar voor de Heer. Daarop bracht hij brandoffers van al het reine vee en alle reine vogels. De geur van de offers behaagde de Heer. En hij zei bij zichzelf: nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens, want alles wat de mens uitdenkt van zijn jeugd af aan is nu eenmaal slecht. Nooit weer zal ik alles wat leeft doden zoals ik nu gedaan heb. Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten. Zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht, nooit komt daar een eind aan. En Johannes 14, vers 1 tot 3. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met mij meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Zullen we na de preek samen zingen op Psalm 68, vers 8. Gemeenten van de Heere Jezus Christus, iedereen die met ons verbonden is, meeluistert nu of later. Vind je het ook niet een hele vreemde tijd waarin we nu leven? Aan de ene kant is er de dreiging, het gevaar, het virus dat mensen ziek maakt en soms mensen laat sterven. Het hele leven is anders dan normaal. Nou, ik hoef het allemaal niet breed uiteen te zetten, want jullie weten het zelf allemaal. Je volgt misschien vast en zeker ook het nieuws, misschien gedoseerd of niet. Maar je volgt misschien de dagelijkse getallen van ziekenhuisopname, van mensen die overleden zijn. Hoeveel zijn het er vandaag? Het aantal IC-bedden dat er nog is. En de dreiging van het zwarte scenario. Dat is de ene kant, de dreiging van het virus. En aan de andere kant, zo heel onwezenlijk bijna, de lente. Bloemen openen zich, vlinders vliegen, vogels bouwen hun nest. De zon schijnt uitbundig, het frisse groen is overal te zien. Voelt toch eigenlijk heel als een tegenstelling, die dreiging van het virus en tegelijk die explosieve bloei in de natuur. Wat wij graag willen als mensen na de grijze winter, willen we ons baden in de lentezon. En we willen erop uittrekken. Maar we moeten thuis blijven. De dreiging houdt ons in de greep. Is het werkelijk een tegenstelling? Virus en de lente? Dood en nieuw leven? Of is de lente juist een teken van hoop? Ik wil graag de boodschap zo voor je samenvatten. Gods belofte van hoop voor de wereld en voor wie gelooft. En het eerste hoofdstukje in de preek gaat over Genesis en het tweede hoofdstukje in de preek gaat over Johannes 14. Lente is het ook voor Noach. Kijk, daar komt een duif aanvliegen met een groen takje in zijn snavel. Wat moet dat een geweldige gebeurtenis zijn geweest voor Noach en de anderen. De zondvloed was geweest, alles lag plat, alles was weggespoeld. God had de mensen zo vaak gewaarschuwd van tevoren. Ook nog in die jaren dat Noach alsmaar bouwde aan de ark, was één grote waarschuwing. De mensen luisterden niet en uiteindelijk is de zondvloed gekomen. Zoveel mensen kwamen om. Alleen Noach en zijn gezin vond genade in de ogen van de Heere God. Misschien heb je deze foto die je nu kunt zien wel eens voorbij zien komen. Als je op WhatsApp zit of wat anders. Nou, je krijgt tegenwoordig al van allerlei berichtjes doorgestuurd. Ja, je kunt het niet helemaal lezen nu. Maar het gaat er eigenlijk over dat Noach en zijn familie in lockdown is. Dat hij in isolatie is. Tijdens die zondvloed in de ark. En de boodschap eigenlijk van dit plaatje is dan eigenlijk van wacht op de Heer, het komt allemaal goed. Maar ik heb een vraag eerst. Want is de crisis, de viruscrisis zal ik maar even zeggen, is dat nou wel te vergelijken met zoiets als wat Noach meemaakt in de zondvloed van toen? Nou, op heel veel punten is het duidelijk niet hetzelfde. Kijk, de zondvloed was een aangekondigd oordeel van God. En dat is deze pandemie waar we nu in zitten, is dat niet. In de eerdere preek heb ik het al wel een wake-up call genoemd. En volgens Lucas 21 mag je het zien als een teken die voorafgaat aan de wederkomst van Christus. Maar het is zeker nog niet het einde. Maar er is in deze geschiedenis van Noach wel iets anders dat ons juist nu wel veel te zeggen heeft. Namelijk de belofte die Noach krijgt van God. En de lente van nu en de heerlijke dag vandaag, deze zondag, laat ons aan die belofte herinneren. Want zei God niet, zolang de aarde bestaat zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht, nooit komt daar een eind aan. En de duif met het groene takje in zijn snavel laat zien dat God zijn belofte houdt. Nadat het water niet meer steeg, maar juist daalde en steeds meer droge plekken kwamen, liet Noach eerst een raaf los uit de ark. De raaf kon zich redden, want het is een alleseter. En je hoeft je niet af te vragen waarvan hij kon leven toen. Daarna liet Noach de duif los. Maar de duif kwam terug. Want de duif is een zaadeter. En hij groeide nog niets. Er was nog niets in zaad. Na 7 dagen opnieuw. En dan is er het eerste groen. Lente. Gods belofte, zaaiing, oogst, zomer en winter gaan nu altijd door. God wil verder met deze wereld. Er is hoop. Er is toekomst. En als je vandaag de lente om je heen voelt, de zon op je gezicht, dan mag je daaraan denken, God houdt zich aan zijn belofte. Te midden van de wereldwijde ellende staat dat als een regenboog in de wolken. Voor jouw gevoel en mijn gevoel kan het onwerkelijk lijken. Het voorjaar, de natuur en aan de andere kant de somberheid van de getallen. Het is maar lastig met elkaar te verbinden. Maar laten we de lente zien als een onderstreping van Gods belofte. Er is toekomst. Maar laten we er eens even goed op letten op welk moment God die belofte doet. God doet die belofte direct na het offer van Noach. Het is wel heel bijzonder wat Noach doet. Noach komt de ark uit en het eerste wat hij doet als hij uit zijn isolatie komt, is een offer brengen aan de Heere God. Had Noach niks anders te doen soms? Je moet je even voorstellen, hij staat er voor een vlakte. Er is geen huis meer, er is geen akker meer, er is helemaal niks meer. Er is heel veel werk te doen. Het eerste wat Noach gaat doen is offeren. Misschien goed ook voor ons om te bedenken. Als de Heer ons genadig is en we verder mogen leven, hoe staan we dan in het leven? Wat is het eerste wat we gaan doen voor God? Noach offert de reine dieren. Je zou zeggen, daar kun je toch beter zuinig op zijn. Want die dieren uit de ark, die moeten de aarde weer gaan vervullen. Er moet een nieuwe populatie ontstaan. Het is echt een offer dat Noach brengt. Een dankoffer, een brandoffer. Een brandoffer dat wil zeggen, ik wil nu heel mijn leven aan u wijden, Heere God. Nu u mij gespaard hebt, wil ik voor u leven. Ja, dat heeft ons wat te zeggen. Als je gespaard mag blijven. Maar is het gelukt? Is het gelukt wat Noach wil zeggen? Ik wil nu heel mijn leven aan u wijden. Is hij het begin van een nieuwe mensheid? Die wel van God wil weten. Nee dus. 2 hoofdstukken verder lezen we al over de torenbouw van Babel. De grootheidswaanzin van de mensen. Als God willen zijn. Ik bepaal zelf wat ik wel en niet doe. Dus het offer van Noach is wel goed bedoeld. Maar het ging dus al gauw mis. Opvallend is dat God zijn belofte geeft om niet weer een zondvloed te geven als hij dat offer van Noach merkt. Want zo staat het er. De geur van de offers behaagde de Heer en hij zei bij zichzelf, nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens. Voortaan zal er zomer en winter, lente zijn. Dus hier zie je de relatie hier staan. Het offergebed van Noach, dat is voor de Heere een heerlijke reuk. Dat wil zeggen, de Heere God geniet ervan. En je mag dus ook wel zeggen dat het gebed dus ook heel veel doet. Ook nu, ook jouw gebed, ook ons gebed. Ook in deze tijd. Maar ja, ik zei al, Noachs offer was wel goed bedoeld, maar zijn leven daarna was ook weer niet zo fantastisch. Dus het offer van Noach kan nooit de diepste reden zijn van Gods belofte. Ik zou het zo willen zeggen, in het offer dat Noach bracht, rook de Heere God al het offer dat Christus ging brengen, zou brengen. Zijn dood aan het kruis. Hij die als brandoffer geofferd zou worden om onze zonde en om die van Noach en van de wereld. En zo staat het ook in Efeze 5. Lees maar mee. Daar staat, ga de weg van de liefde zoals Christus die ons heeft liefgehad en zich voor ons heeft gegeven als offer, als een geurige gave voor God. Dat laatste, een geurige gave voor God, dat zie je dus ook in Genesis 8, hè. Het was voor de Heer een heerlijke reuk, dat gebed van Noach. En zo heeft Christus dat offer vervuld. En ik mag zeggen, God gaat verder met de wereld. God gaat verder met de toekomst. Op tv en op internet hoor ik allemaal en lees je dappere leuzen. Mensen, we komen erdoor. Samen sterk tegen het virus. We gaan het winnen. Goed bedoeld en je wilt positief blijven. Oké, prima. Maar het klinkt ook wat leeg, het klinkt wat hol. Veel dieper mogen we kijken naar de nieuwe lente en daarin zien hoe God zijn belofte houdt. Hij gaat verder. Er is toekomst. Dankzij het offer van Jezus Christus. En wat is dan de reden dat God niet weer een zondvloed laat komen? Is de wereld nu beter dan in de tijd van Noach? Nee dus. Weer is het antwoord Christus. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. Het is voorjaar. Deze aarde blijft zolang God nog mensen bij Christus wil brengen. En zo kom ik bij het tweede hoofdstukje uit de preek, uit het Nieuwe Testament. Gods belofte van hoop voor de wereld, voor wie gelooft. Ja, Gods belofte betekent dus hoop voor de wereld. Er is toekomst, dat heeft hij beloofd. Maar ja, misschien zeg jij of ik, ja, dat is mooi dat er toekomst is, maar is er voor mij ook hoop? In deze bedreiging. Is er voor mij hoop? Is er voor mijn vader en moeder hoop? Is er hoop voor mijn opa en oma? Voor mijn vrienden? Is er hoop dat ik niet ziek word? Dat ik blijf leven? Want af en toe vliegt de bezorgdheid en misschien de angst je wel naar de keel. Het komt zo dichtbij. De meeste, verreweg de meeste mensen vertonen milde klachten. Dat staat er telkens. Dat is heel geruststellend. En tegelijk neemt het aantal doden toe. Een paar weken geleden was er nog geen één besmetting in Nederland. Ik weet nog de dag, een paar weken geleden, er is nu één, de eerste besmetting in Nederland gevonden. Eentje maar. Dus een paar weken geleden. Inmiddels zijn er 1700 mensen ongeveer overleden. En wat als ik ziek word? En jij? En wat als er geen IC-bedden meer zijn? Of geen personeel? Je leest nu al verdrietige situaties. Een paar weken geleden, ondenkbaar dit. U, jij en ik, we zullen er verschillend mee omgaan. Ineens is het wel heel dichtbij. Kan mijn leven nu zomaar eindigen dan? Die gedachten kunnen in je opkomen. Wat dan als dat zo zou zijn? U, jij en ik, we hebben hier onze liefdesbanden. We hebben onze banden met je kinderen, met kleinkinderen, met vader, moeder, opa, oma, je vrienden. Je hebt nog zoveel plannen. Je wil nog zoveel doen met je leven. Ook als je al ouder bent geworden. En dan luisteren we naar het woord van Jezus. die zegt, wees niet ongerust. Dat is het eerste uit Johannes 14. Wees niet ongerust. Heel bijzonder vind ik het dat Jezus dit zegt, terwijl de discipelen zich daar niet over geuit hebben, dat ze bang en ongerust zijn. Jezus weet het gewoon. Hij kent zijn mensen. Hij weet wat er in het hart is. Wees niet ongerust. Ze voelen de dreiging van het naderende afscheid. Er staat veel vaker in de Bijbel dat de Heere God ons doorgrondt en kent. Hij kent onze gedachten en gevoelens. En zo zegt Jezus hier ook, wees niet ongerust. Dat is voor jou en mij toch goed om te beseffen, dat de Heer Jezus ook weet van jouw ongerustheid nu, als dat zo is. Ik weet het, we staan er verschillend in. De een die tobt over zijn gezondheid en over wat er kan gaan gebeuren, en de ander is er heel rustig onder. Als het zo is dat je erg ongerust bent, gezond of ziek, oud of jong, weet dan dat de Heer Jezus het ook weet en jouw ongerustheid kent. Zoals hij dat bij zijn discipelen wist en zei, wees niet ongerust. Nou zou je dat ergens makkelijk kunnen zeggen. Als wij dat tegen elkaar zeggen, joh, u hoeft niet ongerust te zijn, wees niet ongerust. Ja, hoezo dan? Hoe dan? Wees niet ongerust, dat kan je makkelijk zeggen. En Jezus zegt er iets bij. Hij zegt niet alleen maar, oh, wees niet ongerust. Hij zegt ook waarom je niet ongerust hoeft te zijn. Hoe dan? Vertrouw op God en ook op mij, zegt hij. Wees niet ongerust, maar vertrouw op de Vader en op mij. Bij hem ben je in goede handen. Stel, je zou in het ziekenhuis komen te liggen. Zou je dan de dokter vertrouwen? Ik denk het wel. De dokter is erbij. Dat geeft je wel een goed gevoel. Jezus zegt, vertrouw op God en op mij. En dan zegt hij ook waarom je op hem kunt vertrouwen. Lees maar weer even mee. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed ga maken? Wanneer ik dat heb gedaan, kom ik terug, dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. En daarmee zet Christus ons in de ruimte. Als de ongerustheid je in de greep heeft, je naar de keel vliegt, dan zegt Jezus, wees niet ongerust. Want er staat een woning voor jou klaar. Christus helpt ons verder te kijken dan de bedreigingen die er zijn. Hoger te kijken ook, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Christus garandeert jou en mij niet dat we niet ziek worden. God belooft mij en jou ook niet dat we er goed doorheen komen. En dat is best moeilijk. Want wij zijn met al onze draden aan dit leven verbonden. Aan onze geliefden in de eerste plaats. En nu de leerlingen zo ongerust zijn, zegt Jezus ook niet tegen hen, jullie zal niets overkomen. Dat zegt hij niet. Dat zou het meest voor de hand liggen eigenlijk. Denk je van, ah, hij gaat zeggen, jongens, het komt allemaal goed en maak je geen zorgen. Er gebeurt niks met jullie. Dat zegt Jezus niet. Jezus zegt, wees niet ongerust, vertrouw op God en op mij. En hij helpt hen verder te kijken dan het leven hier op aarde. Onze eigenlijke bestemming ligt bij Jezus Christus. Zoals Paulus het heeft gezegd, ik verlang heen te gaan en bij Christus te zijn. Ja, dan hebben wij daar helemaal geen voorstelling vaak van, wat dat is om bij Christus te zijn. En daardoor vinden we het ook wel moeilijk om daar naar te verlangen. Maar het is zeker geen verkeerd leven, om het maar heel voorzichtig te zeggen. Aan het kruis zegt Jezus tegen zijn medegekruisigde, vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn. Als de natuur vandaag al paradijselijk overkomt, dan is wat straks komt nog zoveel beter en zoveel fantastischer. Probeer je er maar een mooie voorstelling van te maken. Probeer het maar mooi te maken. Het zal altijd nog mooier zijn dan jij je nu voor kan stellen. Denk eens aan het mooiste wat je ooit hebt meegemaakt in je leven. Denk eens aan het gelukkigste gevoel dat je ooit hebt gehad. Dan nog veel en veel meer. Het is voor ons zo onwerkelijk, die woning die Christus voor ons klaarmaakt. We hebben er geen voorstelling van en daarom is het moeilijk om er naar te verlangen. Toch is dit waarvoor Jezus gaat naar het kruis. Dat is zijn verlangen. Dat wij bij hem zijn. In het hoge priesterlijk gebed, Johannes 17, bidt Jezus dit. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen die u mij gegeven hebt. Ik wil, zegt Jezus. Ik wil dat. Als wij bidden, kunnen we niet zeggen, God, ik wil. Hoogstens, om Jezus wil of uw wil geschieden. Maar Christus mag het zeggen. Vader, ik wil. Hij mag het zeggen omdat hij het offer van Noach heeft vervuld. Hij heeft de prijs betaald. En zijn verlangen is dat wij bij hem zijn, waar hij is, om zijn heerlijkheid te aanschouwen en om daarin te delen. Het voelt onwerkelijk. Misschien denk je wel eens, zou het wel echt zo zijn? Is er wel echt iets hierna? En zou het werkelijk mooi zijn? En als het er is, zou het dan wel voor mij zijn? Twijfels komen dan in je op. Maar Jezus zegt, vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Met andere woorden, Gods genade is zo genoeg. Er zijn vele woningen. Laat ook wij vertrouwen op God en op wat Jezus hier zegt. En om ons er nog meer van te overtuigen, voegt Jezus er nog iets aan toe. Hij zegt, anders zou ik het jullie gezegd hebben. Als het niet waar was, zou ik het jullie gezegd hebben. Als het fantasy was, ik zou het jullie gezegd hebben. Of als er maar een paar woningen waren, zou ik het jullie gezegd hebben. Deze beloften van Christus geven lucht, geven ruimte. Ja, er is dreiging, er is gevaar. Niemand weet hoe dit precies gaat lopen. Ziekte, soms sterven. Trouwens, ook als er geen pandemie is, is ons leven kwetsbaar. Je kunt toch ook op een andere manier ziek worden, een ongeluk krijgen. We zijn op doorreis. Maar in deze periode van binnenblijven en afwachten, opent zich de hemel, waar Christus is heen gegaan om een woning klaar te maken. Als je Jezus echt vertrouwt in wat hij zegt, dan wordt die verwachting ook steeds reëler voor je. Er is hoop voor de wereld. Het is voorjaar. En de bloemen gaan open. En de hemel gaat open. Er is hoop voor jou en mij ook. De hemel is open omdat Christus de weg, de waarheid en het leven daar naartoe is. Lieve mensen, wij weten niet wanneer wij sterven. Wij weten niet wanneer wij onze nieuwe woning gaan bewonen. Op het moment dat Jezus dit tegen de leerlingen zegt, in Johannes 14, is het voor meerdere van hen nog niet de tijd. Ze gaan nog de wereld in om het evangelie te verkondigen. Daarmee komt het eerste en het tweede deel van deze preek bij elkaar. God gaat verder met deze aarde, zodat zijn koninkrijk groeit. En jij en ik, als God het ons geeft, deze plek hier nog op aarde, dan zijn wij daarbij ingeschakeld. Denk aan het offer van Noach. Als we hier nog mogen leven, dan moet daar onze blikrichting op zijn. En als we geroepen worden, dan mogen we inwoner zijn van het Koninkrijk in de hemel. Amen. Ik wil graag nu de Godse regels voor een nieuw leven voorlezen uit Matteüs 22 vers 34 tot en met 40. En we zingen daarna Gereformeerd Kerkboek 213 vers 2. Want zo lief had God de wereld. Nadat de Farizeeën hadden vernomen dat Jezus de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om hem op de proef te stellen, vroeg een van hen, een wetgeleerde: Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde: Heb de Heer, uw God, lief. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Laten we samen elkaar opdragen aan de Heere God en hem danken voor wat hij ons geeft. Er zijn ook een heel aantal mensen waar we concreet voor willen bidden of danken met hen ook. Er is ook ziekte En vaak wordt de vraag wel gesteld, is er in onze gemeente ook al coronabesmetting? Hoewel er eigenlijk geen testen worden gedaan, is het wel bij in ieder geval één persoon redelijk zeker. Dat is broeder Wouter Brands. En heeft wel behoorlijke koorts ook. Hij is niet in het ziekenhuis. We zullen voor hem bidden. Verder bidden we voor anderen waar dat verder niet aan de hand is. Voor broeder Go van Mingelen. Hij is opgenomen in het ziekenhuis, wel met vocht achter de longen, maar met andere oorzaak. En waarschijnlijk mag hij maandag weer naar huis. Maar hij is wel een kwetsbare gezondheid. Verder willen we bidden voor zuster Goud Koerselman. Zuster Goud Senior. Is de laatste tijd erg achteruit gegaan. En ook een paar keer gevallen. En kan moeilijk nog dingen in zich opnemen. Kinderen hebben een paar keer gedacht dat dat haar leven hier gauw voorbij zou zijn. Het is erg kwetsbaar. We willen bidden voor rust in haar en voor haar. Verder bidden we voor Krijn en Toos van Leeuwen, omdat de zus van Krijn is vrij onverwacht is gestorven. We danken met Gea Takken dat ze weer thuis mocht komen na een intensieve chemokuur. En ze heeft de nabijheid van de Heere daarin ervaren dat ze weer naar huis mag en dat het redelijk goed met haar mag gaan. En tenslotte, die wilde ik noemen, Martine Alderliste. Allemaal broeders, zussen uit oost en west door elkaar. Martine Alderliste, ook wel koorts gehad van de week. Ook wel mogelijk misschien corona, niet zeker. Maar ook dankbaar dat ze aan het opknappen is. Zullen we in gebed gaan. Onze Vader in de hemel, wij bidden tot u. Dank u dat we samen konden horen naar uw woord uit de Bijbel. Dat we samen konden zingen en ook nu kunnen bidden. Heer Jezus, u bent in de hemel en u pleit daar voor ons. En in uw naam mogen wij bidden en mogen we ook weten dat u luistert. Heer, we danken u dat u ons in ons kwetsbare leven woorden van eeuwig leven geeft. U, Heer Jezus Christus, geeft hoop aan de wereld en aan iedereen die in u gelooft en u vertrouwt. U gaf uw belofte na de zondvloed dat u verder wilt gaan met deze wereld. Heere God, steeds meer mensen horen over u en u geeft geloof. En u geeft hoop aan mensen die u vertrouwen. Als ons leven hier op aarde voorbij gaat, mogen we weten op grond van wat u gezegd hebt, dat er een woning voor ons klaar staat in de hemel en dat het meer dan goed zal zijn. Het is uw verlangen, Heer Jezus. Vader, ik wil dat zij bij mij zijn om te delen in uw heerlijkheid. Heer, wilt u ons ruimte geven in ons hart als we erg bezorgd zijn? Geef dat we die open toekomst en de open hemel voor ons zien. We kunnen het ons soms niet goed voorstellen, maar wilt u geven dat we elke keer weer ons richten op wat u gezegd hebt, Heer Jezus. En dat we dan ook u vertrouwen daarin, dat het goed komt. Heer, we bidden voor elkaar. We bidden voor broeder Goof Mingelen in het ziekenhuis. Heer, dank u wel dat hij op u mag vertrouwen en ook getroost is met uw woord. Maandag mag hij weer naar huis, zo lijkt het. Heer, wil hem nabij zijn. Wilt u voor hem zorgen en uw nabijheid laten merken. U bent erbij. Geef hem uw heilige geest in zijn hart. Heer, we bidden voor Wout Brands. We bidden u of u de koorts wilt laten weggaan en hem laten opknappen en herstellen. Wees ook met zijn vrouw, Heinie Heren, en met allen zijn kinderen en kleinkinderen die om hen heen staan, maar toch niet heel dichtbij fysiek kunnen komen. Ja, dat is ook moeilijk in deze tijd. Dat we juist de nabijheid nodig hebben, niet nabij kunnen zijn. Heer, maar u bent er wel bij. Dat u voor hem zorgen en het goed maken. Heer, we bidden voor zuster Goud Koerselman. Heer, uw kind is zo achteruit gegaan, gevallen. En ja, zo menselijk gezien, heren, ziet het eruit dat het niet heel lang zal duren voordat u haar zult roepen. Maar ook dat mogen we in uw handen leggen. Heer, we bidden dat ze rust mag ervaren in de wetenschap dat u, haar hemelse vader, bij haar bent. Heer, wilt u haar rust geven in haar hart. Dank u voor de verpleging die ze krijgt en die er alles aan doet om er voor haar te zijn. We bidden voor Krijn en Toos van Leeuwen, Heer, omdat de zus van Krijn is gestorven, behoorlijk onverwacht. En het is een extra verdriet dat ze niet naar de begrafenis kunnen gaan. Heer, wil de hele familie nabij zijn. Wilt hen troosten met uw woord van eeuwig leven. Heer, we bidden voor Martine Alderliste. Dank u wel, Heer, dat ze aan het opknappen is. Ze werkt in de zorg. En daar heeft ze ook haar hart liggen. En ze wil daar ook weer graag veel betekenen. Wilt u, Heer, het herstel geven, zodat ze ook daar weer aan het werk kan gaan. We willen u danken, Heer, met Gea Takke. Dat ze weer thuis mocht komen na een zware chemokuur. En dat ze gespaard bleef en ook uw nabijheid heeft ervaren, heren. Dat u ook verder met haar zijn. Heer, wat is het goed om onze noden en zorgen bij u te brengen. Werp al uw zorgen op mij, hebt u gezegd. En ik zal jou rust geven. En u zorgt voor ons. Heere God, we bidden voor de wereld. Voor de landen waar het virus zo huishoudt. Bijvoorbeeld Ecuador. Maar ook de Verenigde Staten, Italië en Spanje. We bidden voor de mensen in vluchtelingenkampen. Dat het daar niet zal toeslaan, omdat er zo weinig voorzieningen zijn. We bidden voor onze regering, dat de goede beslissingen neemt. We bidden voor elkaar, als we zorgen hebben over gezondheid of inkomen. We bidden voor elkaar, omdat we gemis aan contact hebben. Familie, vrienden kunnen niet meer zo ontmoeten zoals we deden. En hoe langer dat duurt, hoe moeilijker dat misschien is. Heer, wilt u ons daarin ook helpen. Geef dat we in elk geval ook u zoeken telkens. Uw nabijheid. We bidden voor mensen met psychische nood, die soms in deze tijd erger wordt. Heer, we bidden u of u ons weer een tijd van verademing wilt geven. Dat we weer naar buiten kunnen gaan, weer naar school, ons werk kunnen doen. Maar bovenal, Heer, dat wij ons in willen zetten voor u en uw koninkrijk. We danken u voor de goede dingen die ook in deze periode naar voren komen. Voor de saamhorigheid van mensen. We zien mensen die heel veel voor anderen over hebben. Zo bidden we en danken we voor de zorgverleners, heren, in alle sectoren. Die hart voor de mensen hebben. Heren, we hebben uw liefdegebod net gehoord. Wilt u geven dat ook wij u en elkaar lief hebben. Om Jezus wil. Amen. Er is nu een moment waarin onze gaven kunnen geven en de collecten zoals die getoond worden ook en net genoemd zijn. Er zal een muzikaal intermezzo zijn waarbij je dat kunt doen. Dat kan via Scipio en allerlei talloze andere manieren. Had je nog gerekend op een muzikaal intermezzo of niet? Nee, oké. Dan gaan we het laatste lied zingen, opwekking 602, Vrede van God. Vrede en die genade mogen we van God ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal. Allemaal.